Amen. Dat is de roep van de kerk. Amen. Dat is het thema van de kerk. Laat ons zingen, laat ons juichen, want hij heeft glansrijk gezegevierd. Amen. Hij heeft glansrijk gezegevierd. Het is niet van hij zal ooit zegevieren. Hij heeft reeds glansrijk gezegevierd. Wat je moet onthouden van de voorbije weken, wat ik heb zitten prediken, was een beetje een rode draad, een beetje een thema doorheen al mijn prediken, en dat is Jezus regeert. Amen. Het zij op de woensdag Bijbelstudie, het zij op zondag de preek, het was steeds ongeveer hetzelfde thema. Jezus regeert. Hij is Heer, hij heeft alle autoriteit in de hemel en in de aarde. Amen. En we moeten beseffen wat onze Heer heeft verwezenlijkt. Amen. En wat er ook gebeurt in de wereld, of het nu lijkt alsof het naar de vaantjes gaat, alsof de duisternis regeert, u moet weten, hij regeert. Amen. In de kerk regeert hij over de aarde. En het is de bedoeling dat zijn evangelie wordt verspreid, amen, als een lichtpunt. En we moeten niet te veel gaan focussen op de negativiteit, maar kijken naar wat de Heer reeds heeft gedaan. Amen. Halleluja. Ik krijg niet veel aan mensen. Spreuken 18 vers 21. Want dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Amen. Dat is in de MBG-vertaling. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. De MBV zegt het als volgt. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Amen. Andere vertalingen zeggen het ongeveer hetzelfde. Wie zijn tong in toom houdt. Met andere woorden, wie let op zijn tong. Wie let op zijn woorden. Amen. Plukt daarvan de vruchten. Amen. Laten we vandaag bidden. Vader, ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Laat vandaag uw woord, Vader, halleluja, verder gaan dan alleen maar mijn mond, Heer, maar in de harten van de mensen. Want uw woorden hebben macht, Heer, over leven, halleluja, en dood, Vader. Laat het vandaag in iemand zijn hart vrucht brengen, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Halleluja. Wie van jullie weet, als christen word je herhaaldelijk geconfronteerd met uw oude natuur. Amen, met uw gevallen natuur. Uw gevallen, uw zondige natuur. Ook al zijn de meesten onder ons opnieuw geboren. Amen. Het is een constante strijd met de leugens van de duivel die ons wil doen laten geloven dat we nog steeds dezelfde zijn. Dat we niet veranderd zijn. Ook al is onze spirituele realiteit helemaal niet meer dezelfde. We zijn van positie veranderd. Amen. God heeft ons van een zondaar in een heilige gemaakt. Niet op basis van mijn werk, maar op basis van zijn werk. Op basis van zijn werk en mijn geloof in zijn werk ben ik getransformeerd van een zondaar naar een heilige. We zijn gerechtvaardigd van schuldige positie naar onschuldig doorheen zijn bloed. We zijn geheiligd in de naam van Jezus. Amen. En door de geest van onze God. En mag ik u zeggen, de strijd, amen, ligt tussen je twee oren. De strijd ligt hier tussen je twee oren. En aan wie jij je oor het meeste geeft, dat ga je geloven. Amen. Naar wie dat jij het meeste luistert, dat ga je om het duur beginnen te geloven. Want dat ga je beginnen denken. En wat je denkt, ga je uiteindelijk uitvoeren. Wat je denkt, wat je hier allemaal opneemt, ga je uiteindelijk ook langs je mond uitkomen. En een van die moeilijke dingen om onder controle te krijgen is onze tong. Amen. Zijn onze woorden. Amen. Ikzelf ben niet perfect in dit gebied en ik geef toe en ik beleid dat er nog veel werk is aan de winkel in mezelf. En dat ik me er regelmatig op betrap. Dat ik beter wat langer had moeten nadenken vooraleer ik er weer iets heb uitgezegd. Voordat ik weer iets heb uitgevloekt. Wie van jullie zegt amen, ik zit in hetzelfde bootje. Ik ben een work in progress. Ik ben een werk, maar Jezus is bezig aan het timmeren. Hij is bezig en hij is aan het bijtelen hier en daar een scherpe hoek eraf. En dat komt in orde. Komt in orde. Waar Jezus is begonnen, zal hij voltooien. Er moet alleen de wil zijn. Er moet alleen, snap je wat ik wil zeggen? Er moet de motivatie zijn van, o Heer, vergeef me. Dat is niet wie ik ben. U heeft mij een nieuw hart gegeven. En dat zijn niet de zaken die ik had moeten zeggen. Dat zijn niet de woorden, dat is niet de attitude die ik had moeten laten zien. Amen. En sommigen denken, ja maar af en toe een foutje maken in je woorden kan geen kwaad. Af en toe een leugentje kan geen kwaad. Af en toe een keer vloeken, dat kan allemaal geen kwaad. Maar het kan wel kwaad. Relaties kunnen stuk gaan. Uw gebedsleven kan kapot gaan. Hoe mensen u gaan bekijken kan verkeerd gaan. Uw getuigenis als christen kan om zeep geholpen worden door simpelweg de verkeerde woordkeuze of de wijze waarop we die woorden zeggen. Amen. Dus het is belangrijk om te letten op wat we zeggen en hoe dat we dit zeggen, hoe dat het eruit komt. Kan je misschien de graad een beetje warmer zetten? Preston? Of Lisa? Ja, Given. Oh, zag het al op 22? Oké, dankjewel. Amen. Wist je dat oorlogen zijn begonnen omwille van woorden? Ja, het is al in orde. Oorlogen, gevechten zijn begonnen simpelweg omdat iemand zijn mond niet kon houden. Oorlogen tussen naties zijn begonnen op basis van leugens. Omdat ze dachten dat de ene iets had gezegd en het was verkeerd begrepen. En oorlogen zijn zo begonnen omwille van iemand dat zijn mond niet kon houden. Onschuldige mensen hebben moeten lijden, zijn veroordeeld omdat iemand ervoor koos om de waarheid niet te vertellen. Het is dus niet zo onschuldig als we denken. In Matteüs 15 vers 11 lezen we niet wat de mond ingaat. Ik zal nog eventjes wachten. Als het in mijn lijst staat. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. In hetzelfde evangelie spreekt Jezus over hoe je de mensen kan herkennen, of ze van Christus komen of niet, en je kan ze herkennen aan hun vruchten. Bijvoorbeeld Matteüs 12, 33. Dus denk eraan, Jezus sprak tegen fariseers en de fariseers waren steeds bezig met hun handen wassen. En als ze binnenkwamen, handen wassen en rein maken, dat was een spiritueel proces. Ja, dat was niet handen wassen omwille van bacteriën of zo. Hè. Of omwille van corona, daar dachten ze niet aan. Hè. Ze dachten aan handen wassen omdat ze niet in contact zouden willen komen met iets onrein, zoals bloed of een zondaar of een melaatse of iets doods. Hè. Ze wouden daar allemaal afstand van doen en dus daar waren ze allemaal mee bezig met de kommetjes proper te maken. Maar Jezus zegt, het is niet wat uit de mond binnen gaat, maar wat eruit gaat. Hetgeen wat je toelaat in je hart, amen, als je dat toelaat hier te transformeren, uiteindelijk komt het eruit. Daarvoor moet je opletten. En Matteüs 12, 33 zegt, wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is zijn boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. En dan zegt hij, addergebroed. Oei, amai. Dat is Jezus, ja? Jezus mag dat zeggen. Addergebroed. Hij spreekt dus tegen de fariseers. Want ze hadden hem juist beschuldigd dat hij door de kracht van demonen een blinde had genezen. Dus Jezus had een mirakel gedaan. En de fariseers en de schriftgeleerden stonden ernaar en zeiden, dit is niet van God. Dit is van de duivel. Dit is door Beelzebul, de prins van de demonen, dat hij met deze kracht deze blinde heeft genezen. En daarmee dat Jezus nou redelijk cru was, want dit was lasteren van de geest. Amen. Dit was een zonde die niet zomaar kon vergeven worden, want dit bracht hem op pad naar veroordeling. Amen. En dus Jezus zegt, addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen, terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Amen. En ik wil vooral focussen op vers 34. In de Grootnieuwsbijbel zegt het, zoals het hart is, zo spreken we. Hè? In de MBV zegt, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hè? Dat kennen we die gezegd, dat hebben wij ook in onze Nederlandse taal. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Amen. De Grootnieuws zegt nog iets interessanter. Zoals het hart is, zo spreken we. Amen. Jezus sprak deze nogal harde woorden, hè, omdat ze hem beschuldigd hadden dat hij een mirakel zou doen door een demonische geest. En daarmee dat hij zo streng was. En dan zegt hij, elk nutteloos woord dat je zegt, elk ijdel woord, hè, daarvan zal je rekenschap moeten afleggen. En door je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Het heeft te maken met, als je Jezus belijdt als Heer, zal je inderdaad worden vrijgesproken. Maar belijd je hem niet als Heer, met andere woorden, zeg je dat hij een demon is, zul je worden veroordeeld. Amen. Dus een van die kenmerken dat je kan zien dat je een christen bent, zegt Jezus hier, is aan de hand van de vruchten. Is aan de hand van de woorden. is aan de hand van de attitude, is aan de hand van de wijze waarop een mens reageert op de situaties en zaken rondom hun heen. Aan de hand van vruchten, dat zijn vruchten. Wat komt er uit het hart? Wat komt er uit het hart? Want onze daden, onze woorden zijn een reflectie van wat er binnen gaande is. Amen. Dus Jezus wil zeggen, heb je controle over je tong? Heb je controle over je woorden? Heb je controle over je emoties? Heb je controle over je attitude? Amen. Terwijl je die woorden zegt. Wil je zien hoe spiritueel een volwassen is? Wil je zien hoe spiritueel volwassen een christen is? Ah wel, ik heb een goede test. Zie hoe dat zij omgaan met kritiek over hunzelf. Een van de beste manieren om te zien of ze beseffen dat hun oude ik is gestorven, is wanneer dat ze geconfronteerd worden met kritiek. Amen. Dat is een van de beste manieren om te zien of een christen spiritueel volwassen is. Hoe gaan ze om met kritiek op hun persoon? Want je moet weten, iemand dat spiritueel volwassen is, die begrijpt, hey, ik ben gestorven aan mezelf. Mijn oude ik is begraven. Amen. Wat er ook kritiek mag zijn, halleluja, God neemt het voor mij op. Ik ga het evalueren door de geest, maar ik ga het niet persoonlijk opnemen, want God is mijn strijder. Amen. God is mijn beschermer. God is mijn voorziener. En God is degene die mij gaat oordelen. Amen. Kijk goed wanneer mensen, hoe dat ze mee omgaan wanneer ze geconfronteerd worden met kritiek. En sommigen nemen het goed op. En ze zijn stil, maar binnenin beginnen ze te koken. Hè? Ze worden kwaad. Ze nemen aanstoot aan hetgeen iemand heeft gezegd. En ze gaan er niet direct iets uitvloepen, maar ze gaan hun weg trekken. Hè? Ze gaan stilkens aan bitter worden en kwaad. En voor je het weet, dan zie je die persoon niet meer. Dan praat die persoon niet meer. En ze verwijderen zichzelf, soms van de gemeente, soms van die persoon, omdat ze er niet mee kunnen omgaan. En hetzelfde met de fariseers. De fariseers konden niet omgaan met de kritiek van Jezus. Jezus had op één volle kritiek. En het was niet op de prostituees. Het was niet op de belastinginners. Het was op de bijbelgeleerden. Hij zei, addergebroed. Addergebroed. Wij zijn kinderen van Abraham. Hoe durft die man ons addergebroed noemen, dat wij van adders komen, dat wij kinderen zijn van de duivel? Jezus gaf constant kritiek op de fariseers en ze konden er niet mee omgaan. En wat doe je als je er niet mee om kan gaan met kritiek, in plaats van een keer bij jezelf te gaan te raden gaan en te zeggen van misschien heeft die man wel gelijk, misschien moeten we ons concept van hoe we de Bijbel interpreteren, misschien eens gaan aanpassen. Misschien heeft hij wel. Nee, ze zei weg ermee met die man. Die heeft kritiek. Wat doen we met kritiek? Als we er niet mee om kunnen gaan, weg ermee of we gaan zelf weg. Amen. Ik zeg, christenen moeten openstaan voor verbetering. We moeten openstaan voor kritiek. Kritiek, ook al komt het op ons af op een verkeerde manier, dat maakt niet uit. We leven niet voor onszelf, maar voor de glorie van het koninkrijk. Amen. Wie probeert je te beschermen? Je oude ik, die is gestorven. Die is begraven toen ik gedoopt werd. Amen. Die is begraven. En een dode mens kan je niet meer nog doden. Amen. Ik leef voor de glorie van Jezus. Amen. Ik hoef mijn reputatie niet te beschermen. Ik hoef mezelf niet te beschermen. Want mijn reputatie is gestorven met hem in toopsel. Amen. Ik leef nu voor de koning. En als je de bescherming van de koning wil, dan moet je jezelf onder hem stellen en hem het recht doen laten spreken. Bid voor je vijand. En laat het licht schijnen. Amen. Dat is de theorie. Ik weet, de praktijk, dat is wel moeilijker. Amen. Maar we moeten de theorie prediken. En we bidden in Jezus' naam dat hij het omzet in ons leven, in de praktijk. Amen. Volgende keer, vader, als iemand me kritiek en ik voel die emotie opkomen om mezelf te verdedigen en mezelf te rechtvaardigen. Laat het naar beneden gaan. Zeg van, oké, laat het maar komen. Laat het maar komen. Jij beschermen. Het is goed om de volgende week samen met ons te bekijken wat de Bijbel zegt over hoe het hart is. Zo spreken we. Amen. En ik heb deze reeks een paar jaar geleden ook gedaan. Maar het is goed om zoveel jaar om de keer een hartcheck te doen. Jullie moeten ook om de zoveel jaar, als je al wat ouder bent, een check-up doen van je hart. Amen. Wij doen een spiritueel check-up van ons hart. Amen. Door de vruchten een keer te zien van, oké, in deze regio is er nog wat werk aan de winkel. En dat is oké. Dat is oké. Je moet daar niet voor bang. Je moet niet bang zijn voor kritiek. Je moet niet weglopen. Omdat je denkt van dat je gaat falen. Wees open en laat de Heer u genezen. Laat de Heer de muren die je hebt opgebouwd afbreken. Zodat we kunnen leven in vrede en in vreugde. Amen. Voor onze koning. Amen. Dank u Jezus. Oké, je moet je tong veranderen. Oké, dat is waar. Amen. Ik denk dat iedereen hier wel aan kan werken. De vraag is, hoe beginnen we eraan? Hè? En het zal niet simpel gaan, want de Bijbel zegt dit over de tong. Jacobus hoofdstuk 3, vers 2. Hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt... Amen, we struikelen allemaal. Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen. Die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen en zo kunnen we het hele lijf sturen. Vers 4. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Vers 6. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. Vers 7. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Vers 8. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegen we onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Met dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn? Broeders en zusters, laat een bron soms uit eenzelfde ader, zoet en bitter water opwellen. Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Tot hier. Jacobus zegt, er is geen mens die de tong kan temmen. Er is geen ander mens dat uw tong kan temmen. Maar wat onmogelijk is met de mens, is mogelijk met God. Amen. Wat onmogelijk is voor de mens, is mogelijk voor God. God gaat niet aan ons iets vragen om te doen, als we nooit in staat zouden gesteld worden om het te doen. Amen. Dus God helpt ons onze tong te temmen. En we moeten beseffen, broeders en zusters, dat onze tong een onberekenbaar kwaad is dat op elk gegeven moment in brand kan schieten. Maar er is maar één oplossing en dat is de controle overlaten aan maar één iemand die onze tong kan temmen en dat is de Heilige Geest. Dat is God in ons. Amen. Dat is Christus in ons. Want het moet komen vanuit het hart. Het moet komen vanuit het besef dat ik een nieuw hart heb gekregen. Ik ben een nieuwe schepping. Halleluja. Ik ben getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest. Ik ben een nieuwe boom. En een vijgenboom brengt geen olijven voort, maar die brengt vijgen voort. Amen. Een wijnstok kan geen vijgen voortbrengen, maar brengt druiven voort. Dankjewel, ik was aan het zoeken wat aan de wijnstok ging. Amen. Dus als je olijven wilt voortbrengen, goede dingen, dan moet je een olijfboom zijn. Goede vruchten moeten komen van een goede boom. Maar Jezus heeft dat ook gezegd. Er kan niet iets goed komen uit iets slecht. Amen. Dus onze boom moet getransformeerd worden. Ons hart moet getransformeerd worden. Ons denken moet getransformeerd worden. Want zoals het hart is, zo spreken wij. Amen. Ik zeg soms, als je een sinaasappel perst, wat komt eruit? Sinaasappelsap. Hè? De Nederlanders zeggen jus d'orange. Ja. Dat is het enige Franse woord dat ze waarschijnlijk zeggen. Amen. Goedendag, Nederlanders. Amen. En wat gebeurt er met als je een christen begint te persen? Wat moet daaruit komen? Ja. Ja, Jezus. De vruchten van de geest. Liefde. Blijdschap. Vreugde. Geduld. Althans, dat is de theorie. Want ik ben niet meer die oude, stinkende boom van vroeger. Ik ben een nieuwe boom. En als je mij perst, dan komt er iets anders uit. Amen. En dat, ik weet, dat heeft tijd nodig. En de een gaat dat wat rapper dan de andere. Amen. Maar wanneer het vuur u aan de schenen wordt geworpen, wat komt er dan uit? Hopelijk Jezus. En geen scheldtiraden. En aan de andere kant zijn er mensen, amen, die Alsof het lijkt alsof ze niet getransformeerd zijn door de transformerende werking van Gods kracht. En het is dus aan hun vruchten dat je gaat zien. En het komt allemaal naar boven. Op de een of andere manier komt het naar boven. Amen. Je kan je misschien in het openbaar heel goed controleren. Hè? Hè, een beetje de gedistingueerde meneer uithangen en niks reageren, maar je gaat naar buiten en je bent ontkokkelend binnen en je zit daar, terwijl er niemand ziet, zit de muur kapot te kloppen, omdat je kwaad bent van binnen. Maar God ziet het. Amen. En wat in het verborgen gebeurt, zal vroeg of laat toch in het openbare naar boven komen. Dus laat uzelf, ik weet niet, het is goed dat u zelf al kunt controleren in het openbare. Prijs Heer, misschien komt dat door je opvoeding. Amen. Misschien heb je geleerd om ten alle tijde te zwijgen en laat niks van aantrekken en laat dat maar komen. Maar als je het niet laat door God getransformeerd worden, gaat dat vroeg of laat, ken je de druppel, hè, laatste druppel in een theepotje naar overkoop, vroeg of laat gaat dat toch komen. Maar wij zijn niet zoals de meeste mensen, broeders en zusters. Wij zijn opnieuw geboren in Jezus' naam. En we moeten beseffen dat we een olifantenhuid hebben gekregen. Amen. Dat mijn oude ik is gestorven en mijn nieuwe ik, wat er ook gebeurt. Hé, het kan me eigenlijk niet schelen, want de Heer is mijn Heer. Hij is mijn herder. Hij is mijn wraaknemer. Hij is degene die recht gaat spreken over mij. Ik ga, als Hij het zegt dat ik me moet beschermen, zal ik het doen. Wanneer ik het woord moet nemen om me te beschermen, ik zal het doen. Maar ik ga zijn zoals Jezus. Amen. Ik laat het over aan mijn Vader. Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Nogmaals belangrijk. Zoals het hart is, zo spreken we. En je kunt niet simpelweg proberen om niet meer te vloeken. Maar je moet achterhalen, waarom vloek ik? En je kan wel tegen een kind zeggen, hey, stop met liegen. Maar de vraag is eigenlijk, waarom liegen ze? Wat zit er in hun hart dat maakt dat ze liegen? Wat zit er in hun hart dat maakt dat ze altijd een antwoord terug willen geven? Wat zit er in hun hart, amen, dat maakt dat ze de dingen zeggen? Dus dat is, je kan niet zomaar, ja, je vloekt altijd, stop met vloeken. Je moet gewoon stoppen met vloeken. Ja, maar hoe komt het dat ik altijd vloek? Wat zit er in? Dat is kwaad uit, want... Dan had de Heer, amen, het openbaar. Dank u, Jezus. Dank je, Jezus. Hoe gaan we dat aanpakken? Wel, laten we... We moeten identificeren ons ongoddelijk woordgebruik. Amen. We moeten dat identificeren. We beleiden die fout. En dan ontvangen we de vergiffenis van de Heer. En daarna spreken we leven in ons hart. Amen. Dus telkens dat we iets identificeren, dat is niet goed, dan beleiden we. We ontvangen de vergiffenis van de Heer. En we spreken nieuw leven in ons hart. En als we dat op een constante basis doen, je zal zien, amen, dat na een maand je wilt niet meer vloeken. Je wilt niet meer kwaad, je wilt niet meer gefrustreerd gaan, want je beseft dat is niet wie ik ben. Dat is niet wie God mij opnieuw heeft gemaakt. En het eerste, en dat is de enige dat we vandaag gaan behandelen, het eerste woordgebruik waarvan we afstand moeten doen, dat vinden we in Spreuken hoofdstuk 6, vers 16. Laten we het benamen, identificeren, beleiden, vergiffenis ontvangen van de Heer en nieuw leven spreken in ons hart. Spreuken 6, 16. Zes dingen haat de Heer, zeven dingen zijn hem een gruwel. Staat het op het scherm? Ogen die hooghartig kijken, een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen en zij die stoken tussen broers. Zeven dingen dat een gruwel zijn tot de Heer en twee, zelfs drie, drie ervan hebben te maken met liegen en met bedriegen. Amen. Dus daar wil ik het vandaag even kort over hebben. Spreuk 12, 22 zegt ongeveer hetzelfde. 12, 22. Bedriegers zijn de Heer een gruwel. Wie waarachtig handelen zijn hem welgevallig. Negende gebod van de tien. Je kent ze, de tien geboden, je kent ze misschien niet meer. Leg over een ander geen valse getuigenis af. Ja? Het waren uiteindelijk leugens die Jezus naar het kruis hebben gebracht. Echt waar, het waren dus leugens. De fariseers hebben leugens gefabriceerd om Jezus aan het kruis te doen nagelen. Matteüs 26, 59. Dit is de hoge priester. En het hele Sanhedrin probeerde een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen. Op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Is dat niet frappant? hoe dat deze Joden, deze Farizeeërs, die zo bezig waren met de 10 geboden en met de wet van Mozes, die het elke dag van buiten opzegden, die het leerden aan hun kinderen, dag in dag dag, van 's morgens tot 's avonds, die kennen hun Bijbel van binnen en van buiten. En ze verbreken het 9e gebod door een valse getuigenverklaring af te leggen tegen Jezus. Ze haten hem zo erg dat het zelfs niet uitmaakte of ze een gebod van God gingen verbreken of niet. Ze wouden gewoon die man met zijn kritiek weg. Is het niet frappant? Amen. Je denkt misschien, oh, maar ik ga niet zo ver. Ik zal nooit een valse getuigenis afleggen zodat iemand anders daardoor wordt benadeeld of zelfs nog erger, ter dood zou gebracht worden. Echt? Maar wat als jij terecht zou staan? Wat als het uw woord is tegen de anderen en als je de waarheid zou zeggen, zou je direct naar de gevangenis gaan. Maar als je een beetje zou liegen, dan zou de ander naar de gevangenis zou gaan. Ja, het is te bidden dat je nooit in zo'n situatie terechtkomt. Maar wat zou je doen in zo'n situatie? Oké, misschien moeten we het niet zo ver gaan zoeken. Misschien klinkt deze situatie bekender in de oren. Toen hij je nog werkte, want sommigen onder ons, de meesten, zijn al op pensioen, prijs en heren. Maar toen je werkte, maar jij werd zelfstandig en Wilfried, dus jij moest nooit op tijd komen op je werk. Hè? Maar ken je dat verhaal dat je te laat bent op het werk? Een half uur en je bent al aan het denken, welk excuus ga ik verzinnen tegen mijn baas, dat ik er een beetje goed uit kom. Hè? Oh baas, ja sorry dat ik te laat kwam, maar ja, ik stond in de film, was een enorme film op de E34 niet te doen, dat was geen film. Maar, hè? Je was gewoon de wekker vergeten te zetten en je bent gewoon uitgeslapen, te laat, overslapen. En er stond misschien wel een film, maar helemaal niet die enorme film waarmee je afkomt. Je mengelt dus waarheid met bedrog, maar dat blijft nog steeds bedrog. Amen. En dat zijn zo van die kleine leugentjes om jezelf te beschermen. Want de vraag is, en ik kom terug op wat ik straks al vroeg, wat zit er in je hart waarom je zou liegen? Waarom liegen we? Waarom bedriegen we? Het maakt deel uit van onze gevallen natuur. We zien het al vanaf kleine kinderen. Ze doen dat automatisch. Je moet een kind niet leren liegen. Die doen dat automatisch. Van, heb jij die snoepjes uit de kast gepakt? Nee, heb ik niet gedaan. Dat was een dier heeft dat gedaan. Kinderen, van jongs af aan. Het is alsof ze het natuurlijk doen. Liegen ze ten opzichte van hun ouders om maar niet geconfronteerd te moeten worden met de straf. Angst voor de straf. Angst, precies of ze al een reputatie willen opbouwen. Terwijl ze nog geen hebben. En het maakt inderdaad deel uit van onze gevallen natuur. En Adam werd ermee geconfronteerd door de leugens van het serpent, van de slang. Die begon met te liegen. En die zei van, heeft God gezegd dat als je van deze boom eet, dat je nu, je gaat niet sterven. Je gaat niet sterven. Maar je gaat zijn zoals hem. Hij verdraaide het woord van God. Hij loog. Hij manipuleerde. Hij bedroog Adam. Door te geloven dat het niet zo erg zou zijn. Maar, broers en zussen, elke leugen komt vanuit de aartsleugenaar, de vader van de leugen. Johannes hoofdstuk 8, 44. Dat is wat Jezus zei tegen de Farizeeërs. Uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Amen. En de gevallen mens doet wat Satan doet. Liegen om te krijgen wat ze willen. Leugens wordt gemotiveerd door hebzucht. En door geldzucht. Door wraak, door haat enzovoort. Als vorm van zelfbescherming. En dus de vraag is, wat zit er in mijn hart? Amen. Wat zit er in mijn hart dat maakt dat ik lieg? En uiteindelijk komt het op één ding, broeders en zusters. Liegen doen we uit angst. Uit angst om zonder te geraken. Uit angst dat we niet genoeg gaan hebben. Uit angst dat mijn reputatie... Enerst welke angst is het tegenovergestelde van geloof. Amen. Dat wat uit angst is, komt niet vanuit geloof. En dus Vader, we bidden vandaag dat we een openbaring mogen krijgen dat we geen angst hoeven te hebben. Dat u ons beschermt, zolang dat wij doen wat u vraagt van ons. Amen. Dat u voor ons zal voorzien. Ook al zitten we in de penarie, maar we doen wat het juist is. U zal voor ons voorzien. Amen. Hij, u bent degene die oordeelt. Een ander mens mag mij oordelen, maar ik ga geen angst hebben voor wat de anderen zouden kunnen zeggen. Maar ik zal wel angst gaan hebben van wat God gaat zeggen op die dag dat hij terugkomt. Kom binnen in het koninkrijk voorbereid. Goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Amen. Daarvan moet je angst hebben. Niet van wat Jan met de pet in de straat over je mag denken. Maar je moet angst hebben voor wat de Heer gaat denken. Amen. Voor de Heer gaat zeggen. Amen. Want wie oordeelt? Wie neemt er wraak? Het is de Heer. Amen. Want hij heeft alle autoriteit. In Jezus' naam. Amen. Dus de volgende keer dat je te laat komt op het werk. En je een baas vraagt waarom ben je zo laat. Zeg dan gewoon eerlijk. Ik ben te laat opgestaan. Baas, mijn schuld. Mea culpa. Ik neem de straf op mij wat je ook mogen hebben. Maar ik zal mijn best doen om de volgende keer niet meer te laten zijn. Want mensen appreciëren mensen die eerlijk zijn. Amen. Ik heb liever iemand dat eerlijk is, dat iets heel slecht heeft gedaan, maar daar eerlijk voor uitkomt, dan iemand dat probeert te verdoezelen en ermee wegkomt. En uiteindelijk ga je toch allemaal uitkomen. En dan sta je daar. Met je leugens. En dat is nog erger. Amen. Spreuken 12:19 zegt, waarheid blijft gelden. Leugens. Leven kort. Amen. Waarheid blijft gelden, maar de leugen heeft een kort leven. En dan komen we naar boven. Amen. En dat geldt ook in de bediening. En dat is het ergste van al, vind ik, de christenen. Die onder het mom van het koninkrijk van God beginnen te liegen en te verdraaien. En ze noemen dat niet echt liegen. Ze noemen dat de cijfertjes wat aanpassen om mensen geloof bij te brengen. Ken je dat? He? Wanneer ze getuigenissen vertellen over de grote opwekking die God heeft gedaan in... weet ik veel waar, en honderden hebben de Heilige Geest ontvangen, terwijl dat er misschien tientallen de Heilige Geest hebben. En er waren duizenden mensen aanwezig in de dienst, van helemaal geen duizend mensen. Waarom moeten we dat doen? God heeft geen hulp nodig met onze overdrijvingen. Amen? Dat is niet nodig. Dat is niet, sommigen gaan nog een stap verder. Zij fabriceren gewoon leugens. Zij zeggen dat ze dromen en visioenen hebben gehad voor maar één doel, en dat is geld. Het is abominabel dat christenen die een geweten hebben, dit zouden doen om andere mensen erin te lokken voor geld te geven. Abominabel. En God zal erover oordelen. En hij is erover aan het oordelen, want meer en meer en meer komt nu allemaal naar boven. Tijdens deze crisis is heel duidelijk geweest wie de valse profeten zijn en wie de echte profeten zijn. Trouwens, geen één van die mannen die dat in het begin van het jaar, in januari, ik krijg er honderden van op mijn Facebook-feed, die allemaal een profetie gaan geven voor het komende jaar, in januari of einde van december van vorig jaar. En allemaal was het allemaal dat God voorspoedigheid gaat brengen. En het gingen allemaal zegeningen zijn. Geen ene heeft corona gezien. Geen ene heeft corona voorspeld. Geen ene heeft de rellen in Amerika voorspeld. Geen ene heeft de grootste ontwikkeling in op de hele aardbol, want heel de samenleving is veranderd. Geen ene heeft dat, sinds de Tweede Wereldoorlog, geen ene heeft dat gezien. Ja, dat zegt genoeg. Ze komen er allemaal af met hun profeties en het is allemaal verkeerd. Nee, ik heb zelfs gisteren gehoord, iemand dat een paar jaar geleden, 4, 5 jaar geleden, is hij doodgevallen. Dat zijn getuigenissen. Hij is doodgevallen, heeft een ontmoeting gehad met Jezus in de hemel. Hij is teruggekomen uit de dood, want hij heeft de opdracht gekregen van Jezus om vele dingen te gaan veranderen. Hij is gezalfd, hij is een ziener. Hij krijgt dromen en visioenen van de toekomst. En vooral over Trump. En dat is weer een Amerikaan. En hij heeft gezien dat Trump herkozen gaat worden. Nog 4 jaar met president Trump. Ja, en allerlei voorspoedigheid dinges. En, oh ja, en al die christenen die eten dat als zoete koekjes. En er is altijd een catch. Je moet opletten, want de meesten zien dit niet. Hè? Want de meeste christenen zijn zo naïef als iets. Die geloven alles wat er wordt gezegd, zo gezegd onder de inspiratie van de Heilige Geest. Oh ja, die man is opgestaan uit de dood. Ja. En er is altijd een catch. Want, weet je wat je moet doen dat dit visioen gaat uitkomen? We moeten samen bidden. En God zegt, God gaat dat visioen laten uitkomen van Trump die terug 4 jaar president gaat zijn en allerlei dingen gaat afschaffen zodat de christenen weer meer invloed gaan hebben. Ja, waar dat gaat alleen uitkomen als de kerk samenkomt in gebed. Dat is altijd een fail-safe argument. Oh, want als het niet uitkomt, ja, de kerk is niet samengekomen. Wat voor onzin is dit? Kunnen we dit vinden in het Oude Testament? God die voorspelt, ja, maar het gaat alleen uitkomen. Geen ene profeet heeft zo gereageerd. Amen. Maar in ieder geval, en het ergste dan nog is, we moeten samenkomen om te bidden. En hoe kunnen we samenkomen? Wel, ik heb beschikbaar gemaakt een e-book, een elektronisch boek dat je nu kan downloaden, waarin al de gebedspuntjes staan. Amen. Dat we samen gericht kunnen bidden. Dat en dat en dat en dat moet gebeuren. Hè? Dagplannen, want de tijd is kort. Hè? Over een paar weken, twee weken. Twee weken en het zijn verkiezingen. Dus de tijd is kort, we moeten snel zijn. Download dat boek. Tegen een vrijwillige donatie van 10 euro. Geen vrijwillig verplicht, anders krijg je het niet. En dan denk ik, een boek dat zo belangrijk is voor de toekomst van de natie van de Verenigde Staten, daar moeten 10 euro voor vragen. Is dat zo belangrijk? Geef het dan gratis. Het is niet gratis. Het is 10 euro. En dat is de catch. En dat is de catch. En mensen trappen daar massaal in met hun twee voeten. En dan denk je, en dan denkt ze, oh, garmen die Christen, die worden zo om de tuin. Niks op garmen. Het is hun eigen schuld. God zal er nog meer van die valse profeten sturen. Als ze alleen maar geïnteresseerd zijn in hun patriotisme en hetgeen dat er allemaal moet gebeuren. O Vader, heb genade op ons, Heer. Laat ons de waarheid en hetgeen dat de Bijbel zegt, amen, laat ons dat prediken. En al die andere dromen en visioenen, dat is goed. En ik zeg dat er geen plaats is voor dromen en visioenen, maar je voelt aan dat voor meer is. Vergeld. Daar kan ik soms heel kwaad over worden. Sommige predikanten liegen over getuigenissen, overdrijven in hun verhalen. Dat ze hebben gehoord via. Ken je dat? En je weet hoe dat gaat, verhaal. Hè? Het begint met, ik ben genezen van koppijn. En een maand later is ze met de dood opgestaan. Want het wordt altijd overdreven. En ik ben zo iemand die graag alles controleert of het waar is. Hè? Hey, als het goed klinkt, kan het alleen maar goed zijn voor het geloof van de mensen die het horen. Maar we moeten wel checken of het inderdaad wel waar is. Amen. Waarheid blijft gelden. Leugens leven. Kort. Daarom, broers en zusters, is het belangrijk als christenen om te testen en te toetsen datgene dat je hoort. Niet alles zomaar voor waar aan te nemen, hetgeen je voorgeschoteld krijgt. Of hetgeen je via internet en Facebook leest en hoort. Amen. Deel niet zomaar posts. Deel niet zomaar video's of foto's op sociale media en je hebt nog niet eens nagekeken of er iets van waar is of niet. Want leugens verspreiden doen onze christelijke getuigenis niet goed. Want als er nadien wordt gecheckt van, oeh, ja, dat was compleet, oeh, ik zat er compleet naast. Dat was helemaal niet waar. Oh. President Trump, oh man. Deze weekend heeft hem een verhaal gedeeld op Twitter over dat Joe Biden zogezegd van alles heeft gedaan. Maar het verhaal dat hem heeft gedeeld komt van een site dat expres satirische fake news produceert. Dus de site, maar die komen daar vooruit, staat ook in de titel van de site, hè? Wij zijn een satirische site, wij produceren fake news. En een Trump deelt dat omdat hij denkt dat dat echt nieuws is. Maar die checkt nog ineens of dat, snap je wat ik wil zeggen? Ja. En dan zijn er ook christenen die dat verdedigen. Ja, maar hij doet dat maar om, ah ja, met een zwans, hij doet dat sarcastisch. Ah, oké. Okay. Jezus. Halleluja. Maar dat doet niet goed aan. Dat wil niet zeggen dat ik. Ik wil gewoon maar zeggen, de getuigenis gaat kapot wanneer dat je. Uw getuigenis gaat kapot wanneer je leugens doorverspreidt. Want jij komt dan af en zegt van de Bijbel is de waarheid. Jezus is de waarheid. En mensen denken ja. En je kan nog ineens zien dat dat fake news is en je verspreidt dat. Wat ga ik nu geloven wat jij zegt? Jezus is de waarheid, maar je ziet nog ineens dat dat fake is. Oh Jezus. Dus daarmee, vandaag laten we eindigen in de naam van Jezus. Waarheid blijft gelden, maar de leugens leven kort. Toets, onderzoek hetgeen dat je voorgeschoteld krijgt. Amen. Toets en onderzoek, was mijn Bijbel. Amen. Ik weet, dit is de waarheid. Amen. Maar er is natuurlijk 1001 manieren hoe dat je een vers kan interpreteren. Vraag aan de Heer. Heer, wat wil jij dat ik hieruit krijg. Amen. Hoe moet ik dit interpreteren? Hoe moet ik dit opvatten? Want ik kan een vers lezen en die groep gaat het zo uitleggen, die groep gaat het zo uitleggen, die groep, en voordat je weet zijn er hier honderden interpretaties. En als je het niet weet, als je het niet duidelijk weet, zeg het gewoon, ik weet het niet. Ik weet nu nog niet, kan zijn dat God mij over een paar jaar het openbaart, maar denk niet dat je direct alles van het begin gaat weten. Amen, dat heeft tijd nodig. Amen, dat heeft tijd nodig. O Vader, laten we recht staan. Amen. Dank u, Jezus. Zoals het hart is, zo spreken we. Amen. Waarom, Vader? Waarom, Heer, word ik gedreven om leugens te verspreiden? Waarom? Sommigen doen het onschuldig. Prijs de Heer. De Heer kent uw hart. Amen. Maar daarom dat we hier zijn. Om te belijden. Dat de Heer ons kan vergeven. Amen. Dat Hij ons kan helpen. De volgende keer in Jezus' naam. Waarom, Vader, wil ik mezelf beschermen? Waarom, Heer, verspreid ik? Waarom wil ik iemand een valse getuigenis afleggen over iemand? Heer, dat is niet van jou. Vader, waarom wil ik mezelf anders doen laten lijken voor de wereld? Amen, dan ik eigenlijk ben. Hetgeen dat u mij heeft gemaakt is genoeg. Halleluja. Dank u, Jezus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja. Zoals het hart is, zo spreken we. Amen. Vader, we belijden, Heren, in de naam van Jezus. We belijden Jezus, halleluja, dat u ons een nieuw hart heeft gegeven, Vader. U heeft ons een nieuw hart gegeven, Vader. U heeft ons nieuwe attitudes gegeven, Heren. Halleluja. U heeft ons nieuw gemaakt, Vader. En door de kracht van uw geest, Vader. Door de kracht van uw geest, halleluja, kunnen we alles veranderen, Heren. Door de kracht van uw geest, Heren. Kunnen zaken die onmogelijk lijken, zoals het temmen van mijn tong, Heren, kan mogelijk worden. Halleluja. Sharon Bokos, Alabakas. Yola Bokos, Alabakas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Vader, deze week wil ik dat je me